Wilt u met mij opslaan? Hebreeën hoofdstuk 1. Nee, niet hoofdstuk 1. Hoofdstuk 11, vers 1. Hebreeën 11, vers 1. Hoofdstuk 1 is ook heel mooi. Laat ons zo zien. In alles, de Heer Jezus is beter. Beter dan het oude verbond. Beter dan het houden van de wet. Beter dan Mozes. Hij is beter dan de engelen. Hij is zeker beter dan ons. Alles is in de Heer Jezus. En de Vader wil zo laten zien, ook door het woord, wie de Heer Jezus is. Door de Heilige Geest. Hij zal ons ontstrekken tot de levensvorst. Tot gekruisigde. Zo wonderlijk. We hebben zo'n, denk ik, zo'n heel verkeerd besef van wie God is. Hij is zo liefdevol. Hij is zo genadig en zo verlangend om ons te geven. We denken van nature dat God iemand is die streng is, die ons afwijst. Eigenlijk alsof hij een beetje net zo is als wij zelf. Maar God is heel anders. Hij is alles wat ik niet ben en ik ben alles wat hij niet is. God is zo goed. En ik hoop ook zo dat we door het lezen van het woord, niet alleen vandaag, maar ook door de prediking die we mogen horen, en ook in de persoonlijke bijbellezing, dat ze werkelijk gaan zien wie God is. Zo goed, zo liefdevol. Zien we al gelijk in Genesis, als Adam gezondigd heeft. En ook Eva. Dat hij niet in toorn komt. Dat had hij wel kunnen doen. Hij had ze duidelijk gewaarschuwd. Hij had ze al het goede gegeven. Het was zeer goed. De omstandigheden waren ze in het verkeerde. Maar hij komt niet in toorn. Hij neemt zelfs de schuld op zich. Want Adam geeft God de schuld van zijn fout. Hij neemt de schuld op zich. En dat heeft hij in het bijzonder aan het kruis gedaan. En hij gaat in liefde toch met hen verder. En hij wil ook in liefde met ons verder gaan. En dat is zo wonderlijk. En dat kunnen we eigenlijk niet begrijpen. En dan kan er makkelijk ook ongeloof in ons leven komen. Van ja, wil God mij wel leiden? Wil hij mij wel genadig zijn? Heeft hij mij wel lief? En dan is het zo belangrijk dat we leren te staan op de belofte waar we van gezongen hebben. Staat op de belofte. Dit is ook het enige waar je op kunt staan in deze wereld. Er zijn heel veel beloften van mensen. Er zijn allerlei instellingen van mensen. En ik zeg niet dat die op zich allemaal verkeerd zijn. Die zijn ook nodig. Maar als die zonder God zijn. En sowieso. Menselijke instellingen. Daar kun je niet op staan. Alleen op de belofte van God kunnen we staan. Zullen we dan nu lezen het eerste vers van Hebreeën 11. Dat is een heel wonderlijk vers. Dat is helemaal tegenover, helemaal tegen ons verstand, tegen onze logica in. Maar dat geeft niet. Het geloof nu is een vaste grond, de dingen die men hoopt. En een bewijs, de zaken die men niet ziet. Ik zal het nog een keer lezen. Het geloof nu is een vaste grond, de dingen die men hoopt. En een bewijs, de zaken die men niet ziet. Dit is helemaal niet volgens de logica van de mens. Ik hoor nog alles, en ik zeg het ook zelf wel eens, als het dingen van deze wereld aangaat, dingen op het werk. Eerst zien, dan geloven. En als het om menselijke dingen gaat, als het om menselijke beloftes gaat, dan is het inderdaad een goede regel, want mensen kunnen van alles beloven. Maar of je dat ook krijgt, dat is een heel ander verhaal. Maar bij God is het precies andersom. Als hij iets belooft, dan mogen we dat aannemen. En dat is ook al vaak een hele strijd. Mag ik dit aannemen? Ja, dat mag. Dan mogen we dat aannemen. En dan is dat niet een eerst zien, dan geloven. Nee, het is juist een eerst geloven. En dan gaan we het zien. En dat zien, dat kan best een hele tijd duren. Maar het geeft niet, want het geloof is een vaste grond. Door het geloof weten we zeker dat hetgeen wat beloofd is, ook eens, ik zal het zo zeggen, ons eigendom zal zijn. Dat we het eens zullen zien, dat we het eens zullen beleven. En ik heb er dus over na zitten denken van, waarom is het eigenlijk zo dat het geloof In tegenstelling tot wat we in deze wereld met beloftes kunnen doen. Dat het geloof in de belofte van God, dat het een vaste grond is. En dat het zelfs een bewijs is. Dat is eigenlijk heel apart. Je gelooft dat je iets ontvangt. En het feit dat je dat gelooft, is het bewijs dat je het ontvangen zult. Dat is in de wereld natuurlijk niet zo. Daar willen we werkelijk tastbare bewijzen hebben. Maar het geloof in de belofte van God, die zijn het bewijs dat we datgene wat beloofd is ook ontvangen zullen. Heel apart, als je erover nadenkt. Nou, waarom is dat zo? Ik vond een hele mooie tekst. Die is op zich niet onbekend. Moet ik zeggen, ja, het is een tekst, maar ook gedeelte mee, is mooi. Is een Galaten 2. Het is best een beetje een moeilijk iets om dat zo aan te nemen misschien. Galaten 2, dan vers 16. Paulus spreekt erover het verschil tussen de wet en het evangelie, de mensen in de Galaten. En dat zag je ook in Hebreeën. Die waren geneigd om zich weer aan de wet te gaan houden. Om daardoor ook mede gerechtvaardigd te worden. Men meende kennelijk dat het geloof zich niet voldoende was. Ze moesten daarnaast ook nog zelf iets doen. En dat is een hele menselijke gedachte. Ik merk het bij mezelf ook. Je wilt eigenlijk ook zelf iets kunnen bijdragen. In ieder geval zou je willen dat je zodanig leefde, zodanig dacht, zodanig handelde, dat het behagelijk zou zijn van God. En eigenlijk is het gewoon ook een soort de wet houden. Dat je door je handelingen God behaagt. En daardoor dus iets verdient. Maar zo werkt het dus niet. We worden zalig door het geloof. We gaan nu niet verder over het verschil tussen wet en evangelie in. Het gaat nu even vooral om dit vers hier. Galaten 2 vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Zo heel mooi staat het geloof van Christus. Daarom geloven we in Christus. En dan zijn we gerechtvaardigd door het geloof van Christus. In één keer is het heel moeilijk. Het wordt in veel moderne vertalingen ook vertaald als het geloof in Christus. Dus dan zouden staan, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Maar hier staat, en zo staat het ook in het oorspronkelijk, het geloof van Jezus Christus. Dat is al apart. Want Paulus gebruikt ook de tekst geloof in Christus. Maar waarom hier dan geloof van Jezus Christus? Op twee verschillende plaatsen in dit gedeelte. En ook elders gebruikt hij die termen wel. Want ik geloof dat het ook werkelijk het geloof van de Heer Jezus is. Als we even kijken naar Efeze 2. Hou dit maar vast, die komen we zo terug. Efeze 2 vers 8. Dat is een paar bladzijden verder. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Nou, het is niet helemaal zeker uit de tekst op te maken of het zalig worden wordt bedoeld als het is Gods gave of het geloof is Gods gave. Maar ik denk het is allebei Gods gave. Ik geloof dat het met Johannes was die zei, de Heere wil alles geven wat hij van ons vraagt. En ik geloof dat het waar is. Want ik heb van mezelf niets. Ik heb van mezelf geen geloof. Ik ben vrij laat tot geloof gekomen. Ik was 29. Ik kwam tot geloof door in de eerste instantie 2 Johannes 2 vers 2. Het bloed van de Heer Jezus is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Dat opende mijn ogen, want ik was tot dan toe gewend om te geloven dat het niet voor iedereen was. En toen ik die tekst hoorde, het was tijdens een catechisatiebijeenkomst van de kerk, toen gingen mijn ogen gedeeltelijk al open. Toen zag ik uit het woord, en het werd ook zo uitgelegd, het bloed van de Heer Jezus is een verzoening voor iedereen. Voor iedereen, dus ook voor mij. En de volgende dag kwam ik tot werkelijk geloof door Johannes 3 vers 14. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En die tekst had ik al talloze malen gelezen en gehoord. En ik had het ook graag willen geloven, maar ik kon er niet bij. Maar ik heb wel gebeden om geloof. Want ik wist, het is door het geloof dat ik zalig moet worden. De tekst die we net lazen uit Efeze 2 vers 18 was mij ook al bekend. Ik kon er niet bij, maar ik wist wel, het is door het geloof. Misschien dat mijn achtergrond het extra moeilijk maakte. Maar ik ben gaan bidden. In de wetenschap dat de Heer alles geven wil. In de kerk zongen we vaak, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat wordt veel gezongen, dat lied, maar ik denk dat het niet veel beleefd wordt. Want als je werkelijk nadert wat er gezongen wordt, is het zo rijk en is het helemaal in overeenstemming met het woord. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heer wil zo graag geven. Hij is zo bereid. De Heer Jezus is gekomen om zondaren tot zich te trekken, om ze te verlossen, daar kwam hij voor. En ook Johannes kwam om te getuigen, zodat ieder die in hem geloven zou. Maar we hebben zo'n verkeerd beeld van wie God is. We denken dat hij is zoals wij. Maar gelukkig, hij is precies het tegenovergestelde. En ik geloof daarom, het geloof is het geloof werkelijk van de Heer Jezus. En dat wil hij mij geven, dat wil hij u geven. U hoeft het alleen maar te vragen. En dan geeft hij het u. En omdat het zijn geloof is, is het ook een zekerheid, is het een bewijs. Want het is niet mijn geloof. Ja, ik geloof wel, de Heer werkt het uit op de een of andere manier die ik niet begrijp. Het is niet zo dat ze dan maar achterover kunnen gaan leunen. Of dat ze gaan zeggen, nou ja, het moet me gegeven worden. Dus ik kan er verder ook niet doen. Nee, de Bijbel roept ons heel duidelijk op. Geloof in de Heer Jezus Christus. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Passiviteit, dat wordt nergens gepredikt in de Bijbel. Maar we mogen wel zien dat wij met lege handen staan, alles van hem mogen vragen. En dat hij alles geeft wil. Hij is zo rijk. Er is niemand die kan zeggen, het was niet voor mij. Want wanneer we het vragen, zullen we het ontvangen. Ik hoor ook wel eens, en daar heb ik ook best moeite mee gehad, wat de Heer Jezus zegt in Johannes 5. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En dan wordt er gedacht, ja, ik kan dus niet zomaar komen. Ik moet wachten tot ik getrokken word. Ja, nergens in de Bijbel staat dat je daarop moet wachten. De Bijbel zegt, kom. De Heer Jezus zelf zegt, kom. En dan is het zo mooi wat er in Hooglied staat. Hooglied 1 vers 4. Trek mij, wij zullen u nalopen. Bent u zelf misschien bang dat u niet getrokken bent door de Vader? En durft u daarom niet te komen tot de Heer Jezus? Zou heel goed kunnen. Ik heb er ook jaren mee geworsteld. Maar dan mag je dat gebed uit Hooglied bidden. Trek mij, Vader. En dan mogen we komen tot de Heer Jezus. Want als de Vader trekt, dan is er niemand die terug kan trekken. En het is ook een rijke belofte, vind ik zelf, om te kunnen bidden voor andere mensen. Dat ik mag bidden, Vader, ik heb collega's, familieleden, vrienden, kennissen, buren, die u niet kennen. Vader, trek hen tot uzelf. En dat mag ik bidden, want de Vader zegt zelf dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Misschien zegt hij, waar haal je dat vandaan? Nou, dat zal ik u laten zien. Dat is in 1 Timotheus 2, zoek dat op. Belangrijk dat u dat weet. 1 Timotheus 2. En dan lees ik vers 3 en 4. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Wat is goed? Kunt u ervoor lezen. Bidden en smeken. Voorbedering voor alle mensen. Ik laat het geheel, zal ik ook maar even meelezen, waarom niet? Ik lees even 1 Timotheus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 4. Dan hebben we het geheel bij de te pakken. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden, in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dit is Gods geopenbaarde wil. Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Wij zijn vaak met die verborgen dingen bezig. Bijvoorbeeld met de uitverkiezing. Daar laten wij maar helemaal niet veel van zien. Maar dan gaan we in graven en spitten. En weet wat er gebeurt als je gaat graven? Dan kom je steeds dieper en dieper en op een gegeven moment sta je in donker. En dat is precies wat er gebeurt. Met mensen die gaan graven in theologische dingen waar ze niet in moeten gaan graven. De verborgen dingen, zegt Mozes, zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde dingen, die zijn voor ons. En die heeft de Heer geopenbaard, opdat wij daarbij zouden leven. Dat we dat zouden aannemen, zouden geloven. God wil dat alle mensen zalig worden tot kennis van de waarheid komen. Op grond van deze geopenbaarde wil mag ik bidden. En mag ik ook zeker weten. En dan kan ik 1 Johannes 5, ik meen vers 16 uit mijn hoofd. Dan moet u zelf maar even opzoeken dat gedeelte. Dan mogen we weten dat wanneer we bidden naar de wil van God, dan zullen we verhoord worden. De Heer Jezus laat het ook heel mooi zien in Johannes 14, het evangelie van Johannes, of na Johannes beter gezegd, dat wanneer we bidden naar de wil van God, dan zullen we verhoord worden. En dit is de wil van God, geopenbaard in zijn woord, wat onfeilbaar is. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Dus u mag bidden dat de Vader mensen trekt, uw geliefde trekt, vrienden, kennissen, dat de Vader ze trekt. En als de Vader ze trekt, dan zullen ze vroeg of laat komen tot de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wat een heerlijke zekerheid. Dan is het een bewijs dat we datgene ook ontvangen zullen. Ja, dat is best moeilijk. Als je ziet hoe die mensen leven, en er komt allerlei twijfel van, ja, is het wel zo? Ik geloof dat dat zo is. Ik weet niet of u wel eens hebt gehoord van George Muller, een man die heel veel weeshuizen heeft gesticht in Londen in de 19e eeuw. Weeskinderen hadden het heel moeilijk, leefden op straat, hadden weinig te eten, erbarmelijke omstandigheden. En er waren heel veel weeskinderen. En deze George Muller, die was zo geraakt door het feit dat deze kinderen zo op straat leefden en dat er ook zo weinig geloof was, dat hij besloot, ik ga deze kinderen verzorgen en ik ga alles alleen van de Heere vragen. En het is zo wonderlijk gegaan in zijn leven. Op een gegeven moment was er in een van die huizen niets te eten. Helemaal niets. Alles was op. Ze moesten ontbijten, ze gingen zitten en er was net een nieuw jongetje daar gekomen. En Josh Muller begon met gebed. En het nieuwe jongetje zei tegen het jochie wat naast hem zat, maar er is niks te eten. Oh, zei het andere ventje. Maar hij is nog niet klaar met bidden. En toen George Muller klaar was met bidden, ging de bel. En er stond een melkboer. En zijn as was gebroken. En hij had een paar kannen melk. En die gaf hij maar aan de weeskinderen. En deze man was net weg. En toen kwam de bakker met mandelgom met brood. En de bakker was weg. En toen kwam de slager. Voor George Muller was het geloof in de belofte daadwerkelijk het bewijs dat hij ontvangen zou. En hij ontving. En hij is tot velen een rijke zegen geweest. En deze man bad ook voor 10 van zijn vrienden. En al deze mensen zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Een aantal ervan pas na zijn dood. Maar hij geloofde in de belofte en hij twijfelde niet. En hij ontving ze ook. En ik heb ook gehoord van een andere evangelist, die nu nog steeds leeft. Je kunt hem ook horen op YouTube. Ik heb veel naar hem geluisterd in de begintijd dat ik tot geloof kwam. En ook deze man nam het woord heel serieus. En ook hij bad voor een, ik meen ook iets van 10 vrienden. En hij zei ook later, deze mannen zijn ook allemaal tot geloof gekomen. Geloven we werkelijk de belofte van God? Hij kan niet liegen. En hij laat zien wat hij wil. Zodat wij naar die belofte bidden. De Heer Jezus dringt ons zo aan om te bidden. Maar we bidden zo weinig. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar ik zie er vaak tegenop. Ik kan van mezelf niet bidden. Mijn vlees wil ook helemaal niet bidden. En er is ook iemand die je ervan weerhoudt om te bidden. En dan kun je makkelijk zeggen van ja, laat me zitten. Ik ben moe. Maar dat is niet de goede houding. Dus ik begin mijn bidden maar vaak met: Heer, wilt u mij helpen om te bidden? Wilt u mij de woorden geven? Wilt u mij de motivatie geven? En vaak verhoort de Heer dat gebed ook. Want als ik dat niet doe, dan ben ik heel gauw klaar. Maar ook daarin mogen we zijn hulp vragen. Daar wil hij ook graag zijn hulp verlenen. Het geloof is een vaste grond van de dingen die je hoopt en een bewijs. Van de zaken die je nog niet ziet, maar die je wel zult ontvangen. Waarom is dat? Ik denk dat het ook is omdat het een verzegeld geloof is. Broeder Kooi heeft daar vorige week over gesproken. Het werk van de Heilige Geest. En wanneer we zoals Paulus hier schrijft en gelaten. Geloven in de Heer Jezus. Gerechtvaardigd zijn door zijn geloof. Dan ontvangen we de Heilige Geest. En dan is hij het zegel. Het zegel dat we datgene wat beloofd is. Het eeuwige leven. De erfenis. Dat we die ontvangen zullen. En dan in Christus is dat het geloof. Ook een zwaar en een verzegeld geloof. Een geloof in die belofte. En die is verzegeld met de Heilige Geest. De allerhoogste autoriteit heeft zijn zegel gezet op de vervulling van die belofte. Nou, dan is het echt onmogelijk dat die belofte niet vervuld kan worden. God kan niet liegen. En er staat een zegel op, of misschien moet ik zeggen in de moderne variant, een stempel van de hoogste autoriteit. En als de Heilige Geest dat zegel is, dan is dat werkelijk onverbrekelijk. Hij is de geest van de waarheid, hij is de geest van de belofte. Dat maakt dus wel duidelijk dat het geloof inderdaad dan een bewijs is. Want het is verzegeld door de Heilige Geest. Ja, er kan er allerlei twijfel zijn. Er is heel veel twijfel in ons hart. Ik wil even een ander gedeelte lezen. Dat is een klein stukje terug. Romeinen. Abraham werd ongetwijfeld ook aangevochten. Dit gaat over Abraham, dit gedeelte. Die werd ongetwijfeld ook heel veel aangevochten. Hij had ook zijn moeilijke momenten. Maar toch, ons alles hield hij vast. En het is zo mooi. Het gaat met name om vers 16. En het had de versen daarna. Maar ik lees voor het verband even vanaf vers 13. Anders vallen we halfweg een zin in. Paulus maakt nogal lange zinnen. Dus we beginnen bij vers 13 van Romeinen 4. Want de belofte is niet door de wet aan Abrahams of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Dus als je erfgenamen zou worden door het houden van de wet, dan had het geloof geen zin. En dan was het ook niet echt een belofte, want dan had je ervoor gewerkt. Want de wet werkt toorn, vers 15. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dus dan is er ook geen toorn als er geen overtreding is. Daarom is zij uit geloof, opdat zij naar genade zij. Die belofte. Ten einde de belofte is vast zij al een zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. Welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van de vele volken gesteld. Voor hem aan welken hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Nou, dat is niet zozeer het vers waar het nu om gaat, maar ik vind het ook een hele rijke belofte. Als we in moeilijkheden bijvoorbeeld zijn, en er zijn vaak moeilijkheden in het leven, kunnen we allerlei soorten moeilijkheden zijn. We hebben er ook een aantal meegemaakt de achtergrond de tijd en nu weten we er ook van. Er zijn ook weer wat minder zware moeilijkheden. Maar er zijn wel zo geregeld van die moeilijke momenten in het leven dat je denkt, hoe moet dit verder? En er kunnen zelfs zodanige moeilijkheden zijn dat je denkt, ik zie geen uitkomst. Hier is werkelijk, hoe ik ook kijk, welke adviezen ik ook inwin, hier is geen weg om te gaan. Nou, tenzij we het bij de Heer brengen. Want Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Er is niets, en dan is er iets. Zo was het in de schepping. Het begin van het woord. En dat is een principe wat nog steeds geldt. Er was niets, en God sprak. En er was een hemel en een aarde. En God sprak weer. En die aarde werd aangekleed. De aarde werd verlicht. De aarde werd gevuld met levende wezens. Er kwam een mens. Er was niets. Maar God roept de dingen die niet zijn. En dan zijn ze er. Want Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Geloven we dat? Is dat een zekerheid in het leven als we in moeilijkheden zitten? En we zien geen uitkomst. Net zoals het volk. Dat achter de Rode Zee stond, de Egyptenaren achter zich, bergen opzij en voor de zee. Ze konden geen kant op. Misschien kent u die situatie wel. Misschien zit u er nu wel middenin. U kunt geen kant op. Het is een grote dreiging. En Mozes roept tot God. En daar is een pad door de zee. En ze komen veilig aan de overkant. En in die zee wordt hun probleem ook opgelost, om het zo maar even te zeggen. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Zo wonderlijk. Gelooft u in die God? Want die dingen die staan hier niet zomaar, die staan hier zodat we dat ook mogen aannemen. Dat we daarin ook gesterkt mogen worden. Mensen kunnen van alles beloven, maar God is bemachtigd om te doen wat Hij belooft. Dat zullen we ook nog zien. Maar Hij laat ook zien in ons dat Hij bemachtigd is om het te doen. En dat Hij het ook doet. Wij kennen de geschiedenis van Abraham. Abraham kreeg geweldige beloften. Maar de meeste dan heeft hij helemaal niet gezien. Maar hij geloofde ze desondanks wel. Maar wij hebben het hele woord. En we zien ook de praktijk in ons leven. En we weten, de belofte die God aan Abraham gaf, die is ook uitgekomen. En zo geldt dat niet alleen voor Abraham. Er zijn meerdere geschiedenissen waarvan we zien, God is trouw aan zijn belofte. Wat Hij belooft, dat doet Hij ook. U zult nergens in heel de Bijbel vinden dat God zijn belofte niet waarmaakt. Dat zijn woord niet vervuld wordt. Keer op keer zien we, zijn woord wordt vervuld. Geen van zijn woorden zal ter aarde vallen. Het geloof in die God, dat is werkelijk een bewijs. Want Hij kan niet liegen en Hij zet zijn zegel erop. En Hij zelf is het zegel. Op de belofte van God kunnen we werkelijk staan. We lezen nu verder hier. Vanaf vers 18. Welke, dus Abraham weer, welke tegen hoop op hoop, oftewel tegen alle hoop in, geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgene gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Dus de Heer had hem laten zien, je zaad zal zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel. Daar hebben we eigenlijk hier geen idee van in Nederland of in Canada, waar zoveel verlichting is. In Canada zal het misschien wat beter gaan, maar hier zie je niet zo heel veel sterren. Maar als je in de woestijn bent, dan zie je talloze sterren. En zo zou zijn volk zijn, zei God tegen Abraham. En Abraham geloofde dat. En hij was toen al 90. Kun je nagaan. Zijn vrouw was ook op leeftijd. Kon geen kinderen meer krijgen. Zo mooi dat de Bijbel zulke een mooie belofte heeft voor de onvruchtbaren. Ik lees tegenwoordig vaak Jesaja 54. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, en verheugt u. Want kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde. En ik ben heel blij met die tekst, want ik ben in mezelf ook zo onvruchtbaar. Maar dat is een belofte. En dan mag ik op pleiten. En dan mag ik zeker weten dat die vervuld zal worden op de een of andere manier. Ja, er komt al vaak alweer twijfel. Maar dan mogen we ons er toch weer aan vasthouden. Abraham had ook zijn twijfel, maar toch lezen we hier niet van. Hier staat, welke tegenhoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen er gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dus niet naar jezelf kijken, deed Abraham ook niet. Hij had zijn momenten van zwakte, maar over het geheel gezien hield hij zich vast aan die belofte. En ook als hij getwijfeld had, ik zie het zo voor me, dan beleed hij dat weer aan de Here. En dan hield hij zich des te steviger vast aan die belofte. Dat mogen wij ook doen. We twijfelen ook wel eens, maar dat mogen we dan beleiden. Want twijfel is nooit van God. Twijfel is van de duivel. Ik weet niet of u de Heilige Orde van Bunyan wel eens hebt gelezen. Maar dan zien we ook dat op een gegeven moment Diabolos, die stad mensziel, oftewel de bekeerde ziel, gaat aanvallen. Nadat ze van koning Elshaddai waren afgedwaald. Dan heeft hij een heel leger met twijfelaars. Twijfelaars van allerlei soort. En daarmee hoopt dan Diabolos die stad mensziel te overwinnen. Dat lukt hem ook bijna. Twijfel is een heel gevaarlijke vijand. We zullen daar zo misschien nog wat meer naar kijken. Maar van Abraham wordt gezegd, niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dus nooit naar jezelf kijken, maar kijk naar de belofte. Kijk naar die grote God die bemacht is om de belofte te vervullen. Heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat de reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar en oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Dus ook Sara was onvruchtbaar. Het was altijd al geweest, maar dat was nu als het ware dubbel. Maar daar keek Abraham niet naar. Hij keek naar de beloften van God. En die waren voor hem het bewijs, de zekerheid dat hij ze ontvangen zou. En hij heeft ze ook ontvangen. In vers 20, en hij heeft aan de beloften is Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Als God iets belooft, dan mogen we dat aannemen. Je kunt misschien zeggen, ja, mogen wij dat dan ook aannemen? Mogen we al die beloften aannemen? Ja, kijkt u even mee naar 2 Korinthe 1. Vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen. God tot heerlijkheid door ons. Dus de Bijbel is vol met beloften, maar in de Heer Jezus zijn die allemaal ja en amen. En amen betekent vast en zeker. Dus wanneer we in Christus zijn, wanneer we geloven in hem, dan mogen we die beloften aannemen. Sommige beloften lijken meer op de aardse dingen te slaan, zoals bijvoorbeeld beloften in het Oude Testament. Maar ook daar is weer een veel rijkere, diepere betekenis. Een hemelse betekenis. Alle beloften mogen we aannemen. We zien het ook mooi in Hebreeën, hoofdstuk 13. In het boek Jozua krijgt Jozua de belofte, ik zal er niet begeven en ik zal er niet verlaten. Ik heb dat al vaker gezegd, maar ik vind het een heel duidelijk voorbeeld. Die belofte werd daar gegeven aan Jozua. Maar in de Hebreeënbrief wordt die belofte algemeen toegepast op de christenen. Wat hij heeft gezegd, ik zal het niet begeven, ik zal het niet verlaten. Dus die belofte en ook alle beloften, die mogen we aannemen. En dan zijn ze in Christus, ja en amen. Dan zijn die beloften een bewijs dat we ze ontvangen zullen. Dan zijn ze een vaste grond, een zekerheid. Maar het kan zijn dat er twijfel is in ons leven. Want de beloften van God die zijn vast. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, maar er kan wel vaak twijfel in ons leven komen. En ik heb dat niet uitgebreid onderzocht, maar ik geloof wel dat wanneer we vleeselijk bezig zijn, dat ze twijfel en ongeloof voeden. Ik ken misschien wel het verhaal van die bekeerde Indiaan. Er zijn meerdere varianten van het verhaal. Ik zal u de versie vertellen die ik het eerst gehoord heb. Er was een Indiaan tot geloof gekomen. En op een gegeven moment vroeg een zendeling aan hem: hoe is het met je? En hij zei: het is net alsof er een zwarte en een witte hond van binnen aan het vechten zijn. Zo vroeg die evangelist, die zendeling: en welke winter? Toen zei de Indiaan: degene die ik het meeste eten geef. En ik denk dat daar een hele waarheid in zit. Ik weet niet of dat verhaal werkelijk gebeurd is. Er zijn meerdere varianten. Doet er ook toe. Ik denk dat het verhaal wel duidelijk is en ook klopt. De hond die we het meeste eten geven, die wint. En we hebben een geestelijk leven, als we de Heer Jezus kennen. Maar dan is er ook een wat natuurlijker, het oude leven. En welke van de twee voeden we? Voeden we het geestelijk leven door met de Heer Jezus te wandelen, door met zijn woord bezig te zijn, door de dingen met hem te delen, moeilijkheden ook met hem te delen, dankbaar te zijn, ook als dingen tegenzitten? Of voeden we dat natuurlijke, dat oude leven? Gaan we op in de dingen van de wereld, laten we ons makkelijk meetrekken? Nou, als we dat laatste doen, en het kan heel makkelijk gebeuren, te leven in de wereld. De wereld vraagt zo onze aandacht en trekt onze aandacht weg van de Heer Jezus. Ze moeten heel alert zijn. Het gaat ook heel geleidelijk. Maar als je het vlees gaat voeden, dan voed je daarmee ook twijfel en ongeloof. En dan ben je de zekerheid kwijt. En dan moet je op je schreden terugkeren. En je ongeloof belijden. En je wereldsgezindheid belijden. En dan moet je terugkeren. Tot die wandel met de Heer Jezus. Maar dat kan best moeilijk zijn. Want dat vlees is zo sterk. Ik kwam een bijzonder gedeelte tegen in de Christenreis. Ik lees dat vaak. Ik vond dat een heel toepasselijk gedeelte. Ik wil dat ook even met u lezen. Ik zou het kunnen vertellen, maar ik vind het handiger om het gewoon te lezen. Het is een beetje ouderwetse taal. Het is het verhaal van Christen en de getrouwen. Als ze op weg zijn naar de ijdelheidskermis. En hij vertelt getrouwen zijn verhaal aan Christen, wat hij al zo al meegemaakt heeft. Een getrouwe was een man die het ook veel met het vlees te worstelen had. En dan zijn ze bij de heuvel moeilijkheid gekomen. En als het moeilijk wordt, dan zijn de verleidingen altijd wat groter. En dan vertelt deze getrouwe: toen ik aan de heuvel moeilijkheid kwam, ontmoette ik een zeer bejaard man die mij vroeg wie ik was en waar ik heen wilde. Ik zei dat ik een reiziger was naar de stad des hemels. Toen zei die oude man: u schijnt mij van een goede inborst te wezen. Bent u genegen bij mij te blijven, mits ik u een zeker loon geef? Nu vroeg ik zijn naam en woonplaats, waarop hij zei dat hij was Adam de Eerste en woonde in de stad Verleiding. Ik vroeg hem ook wat zijn werk was en welk loon hij mij wilde geven. Daarop antwoordde hij dat zijn werk zeer vermakelijk was en dat hij mij ter beloning ten laatste zijn erfgenaam zou doen zijn. Verder vroeg ik welk huis hij had en of hij nog andere dienstbaren had. Daarop gaf hij mij te kennen dat er in zijn huis volop was van allerlei werelds vermaak en dat zijn dienstknechten zijn eigen nakomelingen waren. Alsook dat hij 3 dochters had: begeerlijkheid van het vlees, begeerlijkheid van de ogen en grootheid van het leven. En dat ik wel met een van die zou kunnen trouwen, indien ik dit wenste. Ik wilde ook weten hoe lang hij mij in zijn dienst wilde houden. En het antwoord was: zolang ik leven zal. Een christen vroeg erop: wel, hoe ging het u tenslotte met die oude mens? En dan zegt getrouwen: in het eerst was ik wel een ogenblik genegen met hem mee te gaan. Hij kon zo mooi praten. Maar terwijl ik met hem sprak, viel mijn oog juist op zijn voorhoofd. En daar stond geschreven: leg af de oude mens met zijn begeerlijkheden. Wel, en toen, vroeg Christen. Toen werd ik heet in mijn binnenste en werd overtuigd dat hij, wat hij ook zei en hoe hij mij vleide van plan was, mij, als ik mij in zijn huis begaf, als slaaf zou verkopen. Daarom zei ik dat hij zijn mond maar moest houden, want dat ik de deur van zijn huis niet binnen zou gaan. Toen verachtte hij mij en zei dat hij mij wel iemand na zou zenden die deze weg zou bitter maken voor mijn ziel. Terstond daarop, toen ik mij omdraaide om hem te verlaten, voelde ik dat hij mijn vlees vast had en hij gaf mij een neep en klauw zo dodelijk dat ik meende een stuk van mijn lichaam te verliezen. Daarom schreeuwde ik luidkeels, ach ik ellendig mens. Dus die oude mens, misschien komt u hem ook wel eens tegen, die komt met allerlei mooie praatjes, komt met allerlei beloften, juist als het moeilijk wordt, dat zie je vaker in de christenreis, als het moeilijk wordt, dan zijn er allerlei verleidingen, van wat voor soorten ook, om je van de weg af te krijgen. En hier is het deze oude Adam, de oude mens, onze oude ik, zouden we kunnen zeggen, die heeft allerlei ideeën om het leven maar wat aangenamer te maken. En als ze daarna gaan luisteren, zelfs als ze daarin meegaan, dan komen ze in de slavernij terecht. En dan is het heel moeilijk om daarvoor los te komen. Dan kan het onmogelijk lijken. En dan kan het inderdaad zijn, als we ons er toch vanaf keren, dat het is alsof er een stuk vlees uit je lichaam getrokken wordt. Maar keer je er toch maar vanaf. Want die oude Adam, die is sterk. Ja, we zagen het. Hij trok een stuk vlees uit het lichaam van deze getrouwe. Hij is sterk. Maar hij die in ons is, die is sterker. En als we het in zijn hand leggen. Als we zeggen, Heere, ik ben uit de verkeerde weg. Ik heb naar mezelf geluisterd. Ik heb me laten misleiden. Het waren moeilijkheden. En ik heb gefaald. Ik wil met u verder. Ik wil niet die weg van het vlees gaan. Dan zal hij genade geven. En dan zal blijken, ook al is het pijnlijk, dat die weg van het vlees ons niet vast kan houden. En dan geeft hij een rust. En dan geeft hij een zegen. En als we dan zo de weg met de Heer mogen gaan, dan verliest twijfel zijn kracht. En dan verliest het ongeloof zijn kracht. En dan worden we gesterkt in het geloof. En dan mogen we verder gaan met de belofte. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Als we zo wandelen met de Heer Jezus, geleid door de Heilige Geest, en dan zo ongestoord wandelen door het woord, en die belofte zien, en dan aannemen datgene wat de Heer ons geeft. De geopenbaarde dingen, die zijn voor ons. De verborgen dingen, dan moeten we niet te gaan zitten graven, want dan komen we in het donker. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde, die zijn voor ons. Zodat we zo met die geopenbaarde belofte, dat we zo mogen zien wie God is, wat zijn doel is. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om uw leven te geven, een overvloed. Hij is niet gekomen om u in de problemen te laten zitten, maar dat ze die bij hem neerleggen. En er zijn moeilijkheden. Ja, dat zien we ook duidelijk in de Christus. Er zijn moeilijkheden. Maar er is geen moeilijkheid te groot voor hem. En hij heeft in die moeilijkheden belofte. Ja, staan we voor een heuvel moeilijkheid, dan zijn er zijn beloften die ons verder leiden. En er zijn verleidingen die ons naar de dood leiden. Welke van de twee kiest u? Maar die beloften, die zijn een zekerheid. Die zijn een bewijs dat hetgene wat hij belooft, dat we dat ontvangen zullen. En hij is getrouw. Hij die roept, is getrouw die het ook doen zal. Amen. Vader, dank u wel dat u zo wonderlijk bent. Zo onbegrijpelijk voor ons. Dank u wel dat u ons ook uw woord geeft, dat we daarin mogen zien wat uw bedoeling is. Wat de bedoeling is van ons leven. En dat we zo met die geopenbaarde belofte met uw woord verder mogen gaan. In eenvoud. We zijn zo geneigd om te gaan graven dingen die we eigenlijk helemaal niet begrijpen. Inderdaad, dan komen we vaak in het duister te zitten. En komen we geen stap meer verder. Want dan zitten we vast in een put die we zelf gegraven hebben. Heer, als we in zo'n put zitten, dan bidden we dat u ons er ook uittrekt. Dat we weer in dat licht komen te staan. En dat ze in uw genade mogen leven. Heer, u bent zo groot en zo rijk. Heer, leer ons zo werkelijk te vertrouwen op uw belofte. Heer, zo leggen we alles bij u neer. En we danken u zo, in Jezus' naam. Amen.